7 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt een defensievliegtuig naar de Filipijnen. Het vliegtuig zal hulpgoederen overbrengen, zoals medicijnen, tentzeilen, jerrycans en materiaal voor drinkwater en voor het zuiveren daarvan. De inzet van het vliegtuig komt bovenop het bedrag dat het kabinet eerder beschikbaar stelde voor noodhulp. De Filipijnse president Aquino gaat er nu van uit dat de orkaan aan 2000 tot 2500 mensen het leven heeft gekost. De eerste schatting van ongeveer 10.000 doden is te hoog geweest, zei Aquino in een interview met CNN. Aanstaande maandag is er in Nederland een nationale tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan. De Koninklijke Marine heeft dit jaar meer succes in het stoppen van drugstransporten in de Caribische Zee dan vorige jaren. In de afgelopen 3 weken heeft de marine al 4 keer een grote partij drugs onderschept. Het gaat in totaal om 3600 kilo, ruim 2 keer zoveel als in heel 2011. Volgens een woordvoerder heeft de marine gloednieuw materieel waarmee drugstransporten makkelijker kunnen worden gestopt. Daarnaast wordt er beter samengewerkt en meer informatie gedeeld met onder meer de Amerikanen. Daardoor weten de Nederlanders beter waar de drugsmokkelaars zich ophouden. Op verschillende plekken in het land kunnen komend weekend stille protesten worden verwacht tijdens de intocht van Sinterklaas. De stichting Nederland Wordt Beter roept op tot die protesten. Zelf richten zich met geplande acties vooral op de landelijke intocht in Groningen en die in Amsterdam. De stichting vraagt tegenstanders van Zwarte Piet om verkleed als alternatieve Pieten naar de intocht te komen en de Sinterklaasstoet de rug toe te keren. Volgens een woordvoerder is het niet de bedoeling om het Sinterklaasfeest van kinderen af te pakken, maar wil de stichting af van de raciale karikatuur Zwarte Piet. Het weer vanuit het noordwesten wordt het langzaam droog. In de avond en nacht klaart het verder op. Er is plaatselijk vorst aan de grond. Ook kan lokaal mist ontstaan. Morgen overdag geregeld zon. 'S Middags wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
ANWB verkeersinformatie. De mist is er nu al. In de provincie Friesland komt plaatselijk dichte mist voor. Verder zijn er in het laatste uur van de spits een paar ongelukken gebeurd en daardoor zijn we nog niet van de files af. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, daar staat tussen Gooimeer en knooppunt Eemnes 9 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Gaat hem wel een tijdje duren, want er komt ook nog een technisch onderzoek. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is weer vrij. File tot aan Nieuwegein-Zuid 7 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Was daar een ongeluk, maar de weg is weer open.
Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen. Zoals financiële of IT-professionals. Maar u zoekt er geen 100, u zoekt die ene professional die het beste resultaat levert. En die vinden we voor u. Want met onze resultaatmethode krijgt u altijd de beste kandidaat. Dus niks toeval. Ga naar tempoteam.nl/professionals.
Kent u de ouderenombudsman? De ouderenombudsman hoort graag wat uw zorgen, klachten of ervaringen zijn. Over alles wat met ouder worden te maken heeft. Of wanneer u zorgt voor een oudere, zoals uw vader of moeder. 0900 60 80 100. Of kijk op ouderenombudsman.nl. Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. 0900 60 80 100. 5 cent per minuut.
Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.
Dit is Radio 1. De NTR.
Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Na Barack Obama laat onze gast zich in zijn nieuwe theatershow weer inspireren door iemand uit de actualiteit. De Italiaanse kapitein Schettino, die het cruiseschip Costa Concordia niet alleen achterloos op de rotsen liet lopen, maar ook als eerste van boord ging. En dat leidt tot vragen als: wie staan er nog in de nieuwe eeuw aan het roer? Herkennen wij nog leiderschap en ben ik nou zo slim of zijn die anderen allemaal dood? Hier is Erik van Muiswinkel.
Volgens de bassist Arie van der Wulp van jouw begeleidingsband kan je heel goed tegen kritiek. Ja. Dan had je 3,5 sterren in de Telegraaf gisterochtend.
Ja, dat was eigenlijk
3 sterren in de NRC.
Aardig stukje.
En 2 sterren in de Volkskrant.
Ja. Ja, weet je, die jongen, Ik heb erover gedacht om de tegel aan hem te wijden vandaag. Maar dat doe ik toch maar niet.
Veel eer hoor, vind ik.
Nou ja, dat is ook het onzin. Kijk, ik heb 35 jaar lang goede tot juichende kritieken gehad. Met Zak en As, met Oude Jaren, met Diederik. En voor mijn vorige programma, 4861, kreeg ik van de Volkskrant 4 sterren. En daar stond een heel klein flintertje kritiek in. En verder was het hartstikke positief. En ja, ik zal toch zelf wel weten wat voor programma ik heb gemaakt. Dit is echt op een aantal fronten een stukje beter dan het vorige. Daar leef je ook voor, om het beter te gaan doen. En dan krijg je er 2. Dus ben ik nou zo slim of heeft hij iets anders gezien? Ik weet het niet.
Maar wat gebeurt er? Want je kunt heel goed tegen kritiek kunnen, maar ik zou er zo ziek van zijn.
Nou, het zijn vooral de mensen om mij heen. Nee, jij echt niet.
Helemaal niet.
Yo, ik heb meer dan een half jaar aan het programma gewerkt. Ik zit tot in iedere komma, alle krochten ervan, ben ik mee bezig geweest. En ja, afgebogen, precies. Dingen weggegooid.
Want ik heb het gezien en ik zie wat.
Je hebt het gezien, dus daar zit een nu alweer een stukje van mijn leven in. En dat kan niet door één stukje, wat ook, nou ja, vind ik niet zo best geformuleerd en geïnformeerd is. Ik zou heel benieuwd zijn waar het vandaan komt. Daar niet van, daar kom ik nog wel eens een keer achter. Maar dat kan mijn humeur op geen enkele manier verknappen.
Beïnvloeden.
Echt niet. Nee. Ik ga nog anderhalf jaar spelen. En ja, het is een ontzettend lekker programma ook om te spelen. Er is voor mij
en ik onderbrak je net heel even, omdat Joost Prinsen van start ging. Ja. En toen zei je, ja, première, ik heb het in de stoep gezien, in Spijkenisse, try-out, vrijdag.
Ja, de week ervoor,
donderdag, ja.
Ja.
En première was zaterdag in IJmuiden, hometown, hometown.
Bijna hometown. En dat een grote, voor het eerst echt een grote zaal met 700 man erin. Want die try-outs zijn altijd ietsje kleiner, toch? En het openingslied is nogal een ding. Dat zijn 5 coupletten met heel veel woorden, heel snel achter elkaar. En een lied is een lied. Je kan niet stoppen. En na 2 regels was ik het volledig kwijt.
Waar?
Er zat een zwart hek voor mijn ogen. En na ongeveer 200 jaar kwam ik op de derde regel. Zo voelde dat. En dan gaat ook je hele leven aan je voorbij. Want je denkt, ja, nee, jongens, dit is de première. Hier zitten 700 mensen, waaronder 200 die ik goed ken. This is the moment. En wat gaat er nou gebeuren als ik er niet meer op kom? En van alles gaat er door je hoofd. En uiteindelijk komt het woordje gewoon. En dat wekt ook al een soort.
Ja, komt dat dan gewoon?
Ja, het komt wel. Ja. Je hebt blijkbaar een soort beveiligingsmechanisme in je hoofd die ervoor zorgen dat komt. En je hebt ook een heel verleden van blackouts. Want je maakt het best wel af en toe mee. En ook op belangrijke momenten, ook live in programma's. Ik heb een keer in de coulissen gestaan bij een festiviteit in Carré, toen Herman van Veen zijn tekst kwijt was. Ook Herman van Veen raakte zijn tekst kwijt. Van een liedje wat iedereen kent, maar hij toen even niet. En weet je, hij neemt een slok water, hij loopt eens naar achter, hij loopt eens naar voren, hij maakt er een grapje over. En dat heb ik langzamerhand ook wel geleerd. Het is echt geen enkel punt. En sterker nog, mensen voelen het wel aan. En als je er even later op terugkomt, op dat moment, dan is het alleen maar nog een grotere opluchting.
Je vindt die spanning lekker.
Hebben ze iets bijzonders meegemaakt?
Ja, ja. Jouw dochter is trouwens heel blij dat die première voorbij is, hè?
Over welke dochter heb ik? Ik
weet niet welke, maar ik hoorde van de regisseur dat een van die 2 dochters, ja, in elk geval heel blij dat de première voorbij is.
Nou ja, het is wel iets wat je leven opvreet, hoor. Ja, het vreet echt je leven op. Wim Kan heeft gezegd, als je niet leeft, als je leeft voor je programma, dan heb je eigenlijk geen leven. Dat klopt dus. Je gezin, je partner, dat is waar. Dat is zo. Maar hij zegt, als je niet leeft voor je programma, dan heb je geen programma. Dus je verliest altijd.
Houden ze dit ook voor, die dochters?
Ja, zeker die ene die op de toneelschool zit. Want die moet daar ook aan wennen. En dat geldt overigens ook voor beeldhouwers en componisten en romanciers. Als je echt in het proces zit dat je iets aan het maken bent, mm-hmm, dan is daar een normaal leven maar zeer mondjesmaat bij mogelijk.
Heb je toegejuicht dat die ene naar de toneelschool ging?
Ik was verbluft. Eerst van het plan, mm-hmm, dat ze het wilde en aandurfde. Dat haar ambitie zo groot was. Ze had nog maar een jaar daarvoor voor het eerst dat ze zich in het toneel gestort op school. En dat was zo goed bevallen. Maar dat ze zo ver ging, dat vond ik al apart. En vervolgens dat ze er doorheen kwam. Dat verbaasde haar zelf ook enorm, want dat is een enorm proces. Ze heeft in Maastricht geprobeerd en in Amsterdam. Mm-hmm. En toen dat moment gekomen was, toen hebben we alleen maar enorm gejuicht. En zijn we door het plafond gegaan. Want het maakt echt niet uit wat er daarna gebeurt. Als je dat mag doen en als je die kansen krijgt.
4 jaar toneel leren.
Zie je wel verder. Dan maakt het verder niet uit. En dan even later stort de wereld in en blijkt er geen werk te zijn voor acteurs. Maar dat is allemaal niet van belang. Dat zie je wel als je eraf komt. En ook overigens in goede tijden is altijd maar een klein deel van de studenten wat echt uitgebreid in het vak terechtkomt. En er komen ook mensen in het vak terecht, zoals ik zelf, die helemaal geen toneelschool hebben. Dus daar kan je eigenlijk geen zinnig woord over zeggen.
Gewoon 4 jaar lekker toneelspelen.
Ja, en die en dan toneelschool, jij is hier vlakbij in Amsterdam. En dat is een geweldige school. Want er zit ook een kleinkunstafdeling aan vast. Waar zij van echt van de beste componisten en arrangeurs en zo les krijgt. Dus ja, ze leert onnoemelijk veel.
En jij op die manier misschien opeens ook weer?
Indirect, ja wel. Ja. Ik ben heel geïnteresseerd in acteren. Want ik kan het eigenlijk niet. Ik ben daar niet voor opgeleid. Maar ik doe het. Ik doe er een soort rare aftakking daarvan. Namelijk conferentiëren. Dat doe ik wel.
Ja.
Maar dat doe ik op de Bonnefoy.
Ja, kleinkunst. Want die opleiding niet gedaan. Mm. Goed, laten we even naar het nieuws gaan. Dat jou zeker zal interesseren. We hoorden het zojuist ook. Stichting Nederland Wordt Beter roept op tot stille protesten. Tijdens de intocht van Sinterklaas. Tegenstanders van Zwarte Piet wordt gevraagd om verkleed als een alternatieve Piet langs de intocht te gaan staan. Maar dan met de rug naar de Sint en de Pieten. De echte Pieten toegekeerd.
Dan komen er ook kinderen op ze af. En ik zou ze alleen maar kunnen aanraden om toch ook wel pepernoten mee te nemen. Want dat is het belangrijkste waar de kinderen in geïnteresseerd zijn. Het moet boter bij de vis. En ja, weet je, die intochten overal hoor. Maar zeker die ook in Groningen, bij de televisie. Die zijn zo feestelijk en vrolijk. Dat Zwarte Piet is daar maar een onderdeeltje van. En
protesten zullen zijn in Groningen en Amsterdam.
In Groningen en Amsterdam, ja. Trouwens zijn we wel meer grote intochten misschien. En dat zal in de loop van de tijd wel vaker aan gebeuren. Ja, dat kan. En dat hangt er helemaal vanaf hoe dat gaat. Kijk, 2 jaar geleden is dat fout gelopen in Dordrecht. Dat was heel zeer onverstandig van de politie. Maar tegelijkertijd, als je in detail hoorde hoe dat ging. Die jongens konden ook niet zoveel anders. Weet je? Dat zijn ook jochies van 22. Die hebben instructies. En als je tot 3 keer toe gevraagd wordt, wilt u hier weggaan? Dan staat gewoon in de wet, dat daarna mogen ze je meenemen. Ja, weet je, dan wordt dat gefilmd.
Ook al ben je een alternatief Pietje.
Ja, nou ja, in dit geval zou dat ook nog kunnen. Dus, maar weet je, die burgemeesters en politie hebben ongetwijfeld ook leergeld betaald. Daar gaat natuurlijk in principe niks gebeuren.
Hoe zal die hoofdpiet daarop reageren, denk je?
Ja, die weet natuurlijk van niks. Die komt uit Spanje, die suffert. En die heeft zijn handen vol aan die boot. Nou, dat is. Ik heb alweer gekeken, maar het is alweer helemaal mis.
Maar kan hij er tegen denken? Dat de rug naar hem toe wordt gekeerd? Dat een aantal mensen de rug naar hem toe keren?
Ik denk niet dat hij er iets van merkt. Nee. Dat is een totaal gekke huis. Daar staan, als het niet regent, 20, 30 en soms 40.000 mensen langs de kant. Overigens, van alle kleuren. Ik heb het een paar keer meegemaakt, maar ik heb ook al die Pieten, die journaalpieten, zeg maar, op de foto zien gaan met Afghanen, met Iranezen, met Antillianen, met Congolezen. Die allemaal met hun kinderen daar naartoe gaan. Ook pepernoot, ook feest. Dus voor een heleboel mensen is het geen probleem. En voor de mensen voor wie het wel een probleem is, nou ja, die hebben dit jaar zeer goed hun punt gemaakt. Petje af daarvoor.
Ander nieuws. Aanstaande maandag een grote nationale televisieactie. Zowel commerciële als publieke zenders gaan eraan meedoen.
Ja, ik hoorde het net.
Voor de Filipijnen. Ja. Gisteren zei Albert Verlinde nog in zijn programma van wat nou televisieactie, helemaal niet nodig. We storten gewoon op 555. Ja. Dolf Jansen, jouw collega, heeft opgeroepen via Twitter om gewoon geld te storten op 555. Heeft zijn gezette van topvorm van woensdag volledig overgemaakt. Of gaat hij overmaken naar 555? Hoe zie jij het? Hoe sta jij je tegenover?
Nou, ik hoorde het vanmiddag en ik ben eigenlijk verbaasd.
Waarover?
Dat er toch zo'n actie komt. Mm-hmm. Want inderdaad, iedereen kent 555. Dat is nou juist de winst van de afgelopen jaren. Dat al die 9000 hivos, nivos, neuvels en neukos organisaties, dat die allemaal samengegaan zijn. Tot de samenwerkende hulporganisaties. Alle protestanten, katholieken, islamieten bij elkaar. Nou, dat is mooi. Dus 555, iedereen snapt dat. Je maakt 1000 euro over of een tientje. En dat, ja, ik zie de meerwaarde niet zo erg van zo'n actie. En dan, ik hoorde ook nog net dat het geen groot amusementspektakel wordt. Dat past natuurlijk ook niet. Je krijgt elke dag vanaf 's ochtends vroeg die huilende mensen op je televisie. Wat mij overigens ook altijd. Zelfs dat vind ik eigenlijk al. Het zal wel nodig zijn, maar het idee dat daar dus altijd een ploegje staat van de BBC of van CNN of van de NTR, die voor 150.000 spullen in een rugzak hebben zitten, $150.000, en die met een grote jeep weer wegrijden en opstijgen, terwijl die mensen daar blijven. Ik zou dat ook niet kunnen. Ik zou daar misselijk van worden. Maar goed,
Iemand moet het laten zien.
Misschien
blijkbaar.
Moet iemand het laten zien, maar ik zou zeggen, ga alleen maar daar vliegtuigen uitladen met spullen en zorg dat er water wordt aangesloten.
En stuur één
laat
ploeg.
Ze met rust en dat het verschrikkelijk is. Je kan ook een foto nemen en dat weten we. En we hebben al 100 van die dingen gezien. Dus iedere vorm van eromheen, ik las net in de krant ook weer al die persoonlijke verhalen, en die wonderbaby die is geboren, weet je, dat zegt allemaal meer over ons en
wat
over,
wij willen
over
horen.
Wat wij willen horen en willen zien, dan over zo'n ramp. En er is maar één gigantisch probleem, en dat is eigenlijk, zijn dat 1 miljoen problemen, dat is daar die eilanden en de manier waarop je alles daar krijgt. En ik hoorde net een compleet stuk Radio Bergijk op de echte radio. Ik geloof op deze zender zelf. Van een hulporganisatie in het zuiden des lands. Ik zal de plek niet noemen, want die mensen bedoelen het ontzettend goed. Maar die gaan dan meteen zelf als pietjes gaan ze zakken vullen. En dat gaat met hun eigen vervoerder dan naar Filipijnen toe. En weet je, dat geen idee, geen benul. Maar
ondertussen
wel
speelt zich nog een groot drama af in Syrië en daar liggende land.
Dat is natuurlijk. Dat hij heeft op zichzelf niet zoveel zin om daar. Dat is waar natuurlijk, dat is aan de gang. Maar het een hoeft het allemaal niet
goed,
in de weg te zitten.
Wat natuurlijk wel aan de hand is, is dat zodra er sprake is van een natuurramp, mensen iets sneller hun portemonnee open doen dan wanneer er sprake is van.
Laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk ook volkomen logisch. Een burgeroorlog is echt iets anders in ieders beleving dan een natuurramp. En als hier Syriërs zich melden, dan moeten ze ook opgenomen worden en geholpen. En beter nog daar. Dat is volkomen duidelijk.
En dus is
alleen
daar ook geld voor nodig.
Hoe daar? En hoe je daar veilig bent. Mensen die 2 stappen de grens overzetten in Syrië en meteen in de shit komen te zitten. Ja, dat is echt een heel ander verhaal. Mm-hmm. Maar de schaal hiervan is zo immens. Je komt er niet. En dat blijkt iedere keer het probleem. Geld is helemaal niet zozeer het probleem. Ik stel me altijd voor, ze willen nu daar voedselpakketten naartoe doen. Is er dan een moment of een instantie bij een bakker of een fabriek dat ze zeggen, ja, nou ja, we hebben het allemaal wel, maar eerst moet er wel betaald worden. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Hoe werkt dat?
Er liggen immense bunk. Nou, daar zijn hele leuke boeken over geschreven. Linda Polman heeft erover geschreven, over die hulp en ellende. Die spullen liggen klaar, die zijn er allemaal. Er is altijd maar één probleem. Dat is, hoe krijg je het er? Trouwens, twee grote. En de twee is, hoe hou je het uit handen van de rovers en de boeven en de krijgsheren en de Daisy Boutersers die daar de scepter zwaaien? Dat is een verschrikkelijk probleem. Ja. En dat is overal, loop je daar tegenaan.
Was er nog wel interessant dat Gerard Temmer van NPO daarnet trouwens zei dat amusement niet meer van deze tijd is als het gaat om dit soort acties?
Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. En daar zou ik bijna aan toe willen voegen dat zo'n hele actie misschien niet meer van deze tijd is. Tegelijkertijd, ja, het glazen huis levert altijd weer een hoop geld op. En een hoop saamhorigheid en plezier. Het is ook natuurlijk zo, baat het niet, schaadt het niet. En als het een paar extra miljoen oplevert, is het mooi. Maar het gebeurt nu, het is nu schoon water, het is nu ziekte. Net als bij verdwijningen, in de eerste 48 uur moet het gebeuren. En daar gaat onze actie niks aan toedoen of afdoen, ben ik bang.
Goed, luisteraars kunnen zich melden. U kunt vragen stellen aan Erik van Muiswinkel. Meld u via onze website radiokunststof.nl of via Twitter hashtag radiokunststof. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Erik van Muiswinkel, cabaretier, staat met een nieuw programma in de theaters. Afgelopen zaterdag ging Schettino in première in IJmuiden. Ja. Is dat nou eigenlijk zo'n titel die ontstaat omdat die theaters een jaar van tevoren of zo een titel willen?
Ja, dat viel wel mee. Mijn komst was al aangekondigd. Dat is dan nog weer een half jaar daarvoor. Toen kon ik in alle eerlijkheid zeggen, jongens, ik kom naar Almere en met mijn band. En je kan wel vertellen wat je gaat doen. In uiterlijk, maar nog geen titel. Maar dan komen de brochures. En daarvoor moet je de kopij inleveren, zo ergens in februari, maart. En dan moet je toch wel met een tekstje, een idee komen. Wil je mensen daarop binnenhalen?
Ja.
Er zijn ook wel weer grote artiesten geweest die ook in die brochures lieten afdrukken. Hè? Waardenberg en de Jong komen. Zorg maar dat je erbij bent. En dan maakt het echt niet uit hoe ze het noemden.
Maar in jouw geval moest de Schettino.
Maar in mijn geval is het, en in de meeste gevallen op dit moment, is het echt wel nuttig om te vertellen je titel en een beetje je thematiek. En ik had toen al Schettino bedacht. Want ik had vrij veel over die ramp gelezen. Ik wist inmiddels vrij precies hoe het gegaan was. En ik zat al wel een aantal jaren een van de talloze ideeën die ik had om een cabaretvoorstelling aan te wijden, thematieken, is inderdaad leiderschap en autoriteit in de meest brede zin van het woord. Ja, dit was natuurlijk een geweldig boegbeeld, letterlijk en figuurlijk, om dat daaraan op te hangen.
Ja, en hoeveel mazzel kan je hebben? Want juist nu, rondom de première,
dat ook nog,
zijn alle verhoren.
Ja, het grappige is dat ik uit die verhoren steeds nog niets nieuws heb gehoord. Want Er is een Amerikaan geweest die hele ramp van helemaal minutieus gereconstrueerd heeft voor een blad, voor Vanity Fair. Prachtig artikel van 30 bladzijden of zo. Daar staat het allemaal in.
Oh ja.
Dus ik kreeg van de week ook ontzettend lief allemaal mailtjes van mensen over die platina blonde vriendin van 25. Die daar dus met hem wijn zat te pimpelen. En toen die werd geroepen van we gaan naar de brug, want we gaan langs het eilandje varen. Het was al eerder afgesproken. Toen zei hij tegen haar, nou, ga mee. Dus zij ook die brug op. Dus zij is getuige geweest van wat er allemaal gebeurd is. Van die paniektelefoontjes. En zij zat dus zelfs al uitgebreid in mijn mensen die in Nijmegen naar mijn eerste try-out zijn geweest. Die weten dat de 25-jarige Moldavische vriendin er toen al in zat. Dus ik kon al die mensen geruststellen. Ik zeg, nee, ze is al aan boord. Ze zit er al in. Ze zat ook in de reddingsboot. Ja, het is een... Ook in de voorstelling, we gaan om Grinneke en er zit een hoop operetten in. Mm-hmm. En tegelijkertijd moet je je realiseren, ja, Mondeju, er zijn 32 doden gevallen. Het was tegelijkertijd ook een enorme ramp. Dus zijn reactie achteraf, in het licht ook van die doden, is zo cynisch. Of gewoon krankzinnig, kan je het ook noemen.
Mm-hmm.
Om dan toch maar glashard vol te houden dat het allemaal eigenlijk toch niet jouw schuld was. Hij wou wel weer aan het werk.
Ja.
Een paar maanden geleden zei hij...
Waarom niet?
Waarom kan ik niet weer
je fietste Krolde trouwens ook nog heel behendig in... zonder hem bij naam en toenaam te noemen.
Ja,
die leg je er als het ware overheen, over Schettino.
Ja, ja. En Willem-Alexander ook nog.
Ja, ja. Goed, het gaat dus over leiderschap... en over de kracht van de mannelijke stem. Heel interessant vind ik dat.
Ja.
Toch?
Ja, ja, ja. De Adamsappel komt nog heel eventjes...
We kunnen trouwens een fragmentje laten horen.
Oh.
Even kijken, de kracht van de mannelijke stem. En dan hebben we het, want je gaat helemaal terug in het verleden. Want als we het dan over die mannelijke stem hebben... beginnen we helemaal bij het begin. Het leven van Erik van Muiswinkel. Bij jouw vader.
Bij mijn vader, ja.
Freek van Muiswinkel.
Nee, ik heb daar de kracht van de mannelijke stem leren kennen. Mijn vader was ook acteur. En zijn stem was eigenlijk veel gevaarlijker dan zijn handen. En dat gaf respect. Als hij er genoeg van had... En dat was eigenlijk al vrij snel. Niet alleen bij ons, met mijn broer en mij... maar ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes. Dat maakte niet uit. Klein, groot. Als hij er genoeg van had, dan zorgde hij dat hij een beetje vlak in de buurt was. En dan opeens dan boog het zich naar je toe. En dan zei hij, hou je eens even heel gauw je muil. Dus meteen janken. Die kinderen braken door midden waar je bij stond. Het duurde soms maanden voor ze weer bij ons thuis durfden te komen. En daaraan heb ik... Ja, geleerd eigenlijk hoe belangrijk in de loop van de eeuwen... de mannelijke heerschappij die bij ons een jaar of 20 geleden... helaas tot een einde is gekomen. Dat die toch voor een belangrijk deel gestoeld is geweest... op het gebruik van de Adamsappel. Wij kunnen dit, jullie niet.
Ik vind het inderdaad een van de grootste nadelen van de schepping.
Dat jullie dat niet hebben.
Ja, nee, dat meen ik serieus.
Ja, het schijnt op allerlei fronten te werken. Die frequentie ook, dat mannen met lagere stemmen... gauw in leidende posities komen. En er zijn weer allerlei uitzonderingen op. Dus het is uiteindelijk ook weer een tikkeltje flauwekul. Hoe meer culturen, hoe eerder dit soort dingen flauwekul worden. Maar ja, het is wel zo. Ik heb het ook gemerkt. In mijn vorige voorstelling zat Paul van Vliet. Als die een café binnenkwam, wat ik dus heb meegemaakt. En dan liet hij een paar keer de R rollen. En dan zag je echt... Echt, vrouwen kwamen fysiek erop af.
In de buurt.
Gewoon, ja, echt als bijen op een bloem. Ja.
Ja, maar ook gewoon zo even heel lekker kwaad worden. Met zo'n hele...
Bulderen dus. Ja, ja, nee, ja. Dat, absoluut. Nou, een vrouw kan natuurlijk kijven. Ik heb ook wel leraressen gehad die dat ook... Maar dat klinkt toch anders.
Ja, maar dat klinkt anders. Dan klinkt het al snel hysterisch. Of
mijn vader
wordt
kon
het lachwekkend.
Bulderen. En dat was echt een wapen. Nou en of.
Was je bang voor hem dan eigenlijk?
Nou ja, ik denk toen ik klein was wel. Ik kan me dit gelukkig niet zo goed herinneren hoor.
Natuurlijk niet.
Nee, hij heeft me niet... Nee, maar als je dus echt een beetje getraumatiseerd bent... dan kan je dat wel herinneren. Maar het zal dus wel niet zo erg geweest zijn. Maar ja, hij kon dat gewoon en hij deed dat. En het is natuurlijk uiteindelijk wel beter dan slaan. Laten we wel zijn.
Je gaat even terug in de mannelijke lijn, want je komt ook nog bij je opa terecht. Goeree Overflakke,
ja.
Herinner je zijn stem ook nog?
Nee, niet meer letterlijk. Als ik mijn ogen dicht doe, dan kan ik de stem van mijn vader kan ik nog zo oproepen.
Mm-hmm. En dat lijkt jouw stem op zijn stem?
Ja, wel een beetje. Mm. Ja, zeker volgens de familieleden, jawel. Maar mijn grootvader niet meer, nee. Die is overleden toen ik een jaar of 7 was. En dat weet ik niet meer. Nee.
Je zei net al, er waren ook nogal wat mensen die je kende, hè, bij de première.
Ja, altijd. Ja.
Van jouw regisseur hoorden we dat er geen cabaretier is die zoveel mensen uitnodigt als Erik van Muiswinkel.
Ja, dat hoorde ik ook tot mijn verbazing. Ik
dacht, je hele straat nodig je
uit. Dacht dat iedereen dat
alle
deed.
Familieleden. Ja. 210 of zo.
Dat zoveel weet ik niet. Want ik heb ook nog die hele band. Dus er waren meer dan 200 gasten. Maar daar waren ook de gasten van de band bij.
Ook
maar
familieleden van de band.
Ja.
En de straat van de band.
Ik heb aan twee kanten een vrij grote familie. En dat zijn ook allemaal fanatieke theatergangers. Er waren een aantal die hadden zelfs al een try-out gezien. En die zeggen, nou wil ik ook weten hoe het er over een maand uitziet. En dan wil ik op het feest zijn. En dat is ook een beetje traditie. Dat is altijd zo geweest. Toen ik met Justus en Diederik door het land trok, kwamen al mijn ooms en tantes ook altijd
allemaal kijken.
Ja, dat is toch een beetje ook een reunie.
En wat was hun reactie op dit familieverhaal?
Aanvullende verhalen vooral. Ik ben er natuurlijk helemaal vol van. En ze vinden dat mooi. En ik herkende ook een paar lachen natuurlijk. Dat heb je ook nog. Maar daarnaast komen de aanvullende verhalen.
Over Freek, je
over
vader.
Freek, maar ook over meester Middelkoop. Want die speelt ook een kwartier lang een grote rol. Mijn oude bovenmeester. En een aantal van die mensen hebben ook van hem les gehad. Want hij heeft daar 40 jaar aan die lagere school les gegeven.
Vertel eens, wat voor man was dat? Meester Middelkoop.
Ja, dat was dus echt een... Die was van de oude stempel. Ik heb zijn allerlaatste jaar meegemaakt. Toen ging hij met pensioen. En ja, die man had twee Japanse kampen overleefd. Die had 4 jaar vastgezeten of zo. Dus die was getekend.
Vertelde hij dat zelf in de klas trouwens? Of
ja,
was dat
maar hij vertelde daar niet in detail over. Mm-hmm. Hij had er een boek over geschreven, een jongensboek.
Jongensboek?
Ja, Tot ziens Ahmad heette het. En het ondertitel was Van Hollandse Jongens, uiteraard met SCA. Van Hollandse Jongens in Japanse Tijd.
Heb je het nog?
Ja, dat heb ik, ja. Ja, dat neem ik eerlijk gezegd een beetje bijgelovig mee naar de voorstelling. Ik heb dat erbij.
Ah.
Ja, mijn verhaal over die man is dus zeer dubbel. Want ik schilder eerst uitvoerig de terreur die hij uitoefende. En ja, op een manier die voor de oorlog vrij gewoon was. Maar ik zat net op de grens. Na mij was dat uit den boze. Er werd helemaal niet meer zo opgetreden tegen kinderen. En voor mij waren er veel meer van dat soort mannen. Dus ik heb dat net zien uitsterven.
Hoe oud ben jij nou?
Ik ben nu 52.
Ja, dat is de leeftijd dat je dat soort types hebt zien uitsterven.
Ja, in het begin jaren 70. En toen was het al... Kijk, hij mocht ons al niet meer slaan. Dat deed hij ook dus nauwelijks. Maar hij dreigde wel. Maar mijn ouders, weet ik het van. En er kwam nu dus weer een verhaal boven van een oom van mij. Tegen wie die gezegd had... hij had echt iets heel ergs gedaan. Whatever. En hij had tegen hem gezegd... Jij mag kiezen. Jij mag 1000 regels schrijven. Of een klap in je smoel. Want dat mocht blijkbaar nog ergens begin jaren 50. Midden jaren 50. En toen had die jongen natuurlijk gezegd... nou, doe dan maar een klap in mijn smoel. Want ik ga niet de hele middag regels zitten
schrijven. Jouw oom dus?
Ja, mijn oom. Oom Jan.
Oom Jan.
En die, maar toen gaf hij hem niet zomaar een klap in smoel. Toen draaide die eerste zegelring zo. Dat hij met het maximale effect het staal in zijn wang stond. En dat deed hij dus ook. Dus hij had echt een licht sadistisch trekje, die man.
En zouden we nu zeggen...
Ja, het werd ook toen wel gezegd. En ik weet ook nog wel dat er allerlei discussies waren van ouders... die toch vonden dat hij tot orde moest worden geroepen. Want dat speelde toen allemaal. Maar wat ik ook vertel is dat ik dus later alsnog bij hem thuis ben geweest... om een rapport te laten zien. Want we waren op een rare manier ook dol op die man. Echt heel raar. We waren heel bang en daardoor werden we ook naar hem toegetrokken.
Want dat zijn natuurlijk zaken waar je flink over na hebt gedacht.
Stockholm-syndroom.
Ja, precies. Oh. Hoe werkt het nou eigenlijk? Waarom zijn dat soort mensen in zekere zin aantrekkelijk?
Ja. Nou ja, ik heb er dus een koude grondfilosofietje over. Dat ik denk dat als mensen, voor Louis van Gaal geldt dat ook. Als mensen zo streng zijn, dan nemen ze daarmee ook automatisch... Ze doen heel veel moeite. Ze doen emotionele investering... Ze winden zich op. En als het je allemaal niet zo erg interesseert... en als het nergens om gaat, dan wint je ook niet zo op. Hm. Maar zij waren dus wel degelijk geïnteresseerd. Zij zijn geïnteresseerd in resultaten, in dat het goed met je gaat. Dat spelen ze langs de band van indrukwekkend... eigenlijk geweld, emotioneel geweld. En of dat nou zo verstandig en slim is, dat is wat anders. En overigens geldt dat voor Van Gaal niet. Maar die maakt wel een hele strenge... Dat is ook een oude gymleraar. Maar die doet moeite. En alle spelers ook die met hem gewerkt hebben zeggen... hoe idioot die soms ook uit
jouw
de hoek komt.
Beurt dan ook weer je best doen.
Ja, dat
en
is, het is het
voor
is
deze mensen.
Voor alles. Ja, dan wil je daar wat voor teruggeven. Ja. Als je leerling bent of speler. Ja.
Ik onderbreek je even, dan is verkeersinformatie.
AWB Verkeersinformatie. In Friesland komt plaatselijk dichte mist voor. En er staat één lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Knoopend Eemnes, 9 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort kan beter omrijden vanaf Knoopend Muidenberg via Almere over de A6 en de A27.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Erik van Muiswinkel is de gast. En we hebben een aantal fragmenten. Maar ik vind het ook altijd een beetje zonde om dat dan te laten horen. Maar het is ook wel weer leuk. Want meeste middelkoop hebben we een klein fragmentje.
Ja, we hadden een mooie discussie. Maar ja? Iets vertellen over keus van fragmenten in de media. De oudejaarsconferentie.
Ja.
Nou, dat is een verrassing. Daar mag Wim Kan werkelijk. Die maakte je het kapot. Als je ook maar het dunste grapje verklapte. Maar dat werkt nu heel anders. En wij hadden een groot debat 2 jaar geleden van wat moeten we dan laten zien bij de Wereld Draait Door. En toen zei Joep van Deudekom, van Niet Uit Het Raam, die zei meteen allerbeste grap laten horen. Meteen. Het beste stukje hier, weet je wel.
Gewoon weggeven.
Ze zijn het de volgende minuut weer vergeten. En als ze het niet vergeten zijn, vinden ze het leuk om hem weer terug te
om
horen.
Om het in het echt te zien.
Om het in het echt te zien, meten. Maar het maakt niks uit. Dus jullie kunnen alles laten horen.
Nou, laten we hem horen even. Meester Middelkoop.
Hij was wat je noemt een man van de oude. Heel goed. Kijk, die hebben ook nog onderwijs genoten. Een man van oude stempel. En dat betekende eigenlijk dat hij tijdens die lessen alles deed wat tegenwoordig allang verboden is. Hij hield echt eigenlijk patrouilles door die klas heen. Dat mag al niet meer, want daar zouden de kindertjes zenuwachtig van kunnen worden. En tijdens die patrouilles straalde hij een soort fysieke intimidatie uit. Waardoor er links en rechts lelijke winden opstegen uit die klas. Ik zie daar voor jou geen reden toe, Joop. Hij intimideerde kinderen ook psychisch. Hij maakte gebruik van lastige thuissituaties, zoals dat tegenwoordig heet, van kindertjes. Mochten je ouders in scheiding liggen, dan was hij niet te beroerd om te zeggen dat dat misschien ook wel met jouw gedrag te maken zou kunnen hebben. Daar draaide hij zijn arm niet voor om. Zijn hand, moet ik zeggen. Fout. Hij scheidde ook de goede van de slechte in de klas, fysiek. Het neusje van de zalm van de klas mocht absoluut geen last hebben, op wat voor manier dan ook, van alle ADHD'ers en dyslecten en ander menselijk wrakhout wat er zijns ondanks in de klas was aangespoeld.
Je luistert slecht naar jezelf, hè? Of je vindt het of niet?
Ja, dat neem je goed waar, want het grap, dit was natuurlijk een try-out. Mm-hmm. Het is een voorstelling gegroeid nog weer eens een maand, 2 maanden door. En op een gegeven moment staat ieder woordje op zijn plek. En ik vind het nog steeds leuk en spannend om zinnetjes net even anders te zeggen. Dus nu hoor ik 3 zinnetjes te veel en 2 woorden die net niet goed zijn. En dat is allemaal. Dat komt allemaal de komende maanden net weer iets scherper. Maar je ontdekt ook onderweg de dingen. Ik kom op grappen en observaties die alleen op het podium komen. Want achter je schrijfmachine lukt dat niet.
Ja, en de reacties van het publiek natuurlijk.
Ja, daarom. Dat
Even kijken, een vraag van een luisteraar. Aldo Marcus. In de jaren 60 waren de jeugdboekjes van Hollandse jongens in de Franse tijd en in de Duitse tijd.
Aha. Ja, nou ja, ik denk niet dat ze...
Dat ze allemaal van meester...
Nee, was zeker niet van hem. Ik denk dat toeval is. Misschien dat hij wel, dat een soort echo van die serie was, dat hij het aardig vond. Maar dat boek dateerde al volgens mij uit de jaren 50. Tot ziens, Ahmad. Ja,
over de kracht van de mannelijke stem gesproken, dan gaat het natuurlijk ook over de stem van God.
Ja.
Via meester Middelkoop, want die las voor uit de Bijbel. En je hebt uiteindelijk voor een Bijbelverhaal gekozen, herverteld door Anne de Vries.
Ja.
En dat werd het verhaal van koning Salomon. Heb je lang na moeten denken welk verhaal is? Want je gaat dus gewoon een stuk uit de Bijbel voorlezen.
Ja, dat is tamelijk bizar. Ja, dat heb ik al voor de zomer gedaan, toen ik nog stukken voorlas. En de leesvoorstellingen. En ik wist dat die kinderbijbel... Maar ik viel meteen, ik ging zoeken. En ik had binnen 5 minuten had ik dat verhaal van Salomo. Want ik zocht een verhaal wat extreem gruwelijk was. En toch, laten we zeggen, literair leuk om voor te lezen. Mm-hmm. En ik herinner me dat ook nog, dat ik als kind totaal geabsorbeerd was door dat verhaal. Want dit bestaat, zie ik het goed, want er stond ook een tekening bij. Echt gruwelijk.
Ja.
Maar ja, dat was je jaar 4, 5. Dat was dus ver voor meester Middelkoop. Maar er waren juffen die ons dat voorlazen. En ook mijn eigen oma en opa. En ja, die Bijbelverhalen, dat is nog eens even wat anders dan Hans en Grietje zeggen.
En hoe gruwelijker, hoe meer je er eigenlijk van smulde, realiseerde ik me. Ja. Of zegt dat meer iets over mij dan over...
Ja, in de zaal wel natuurlijk. Maar in de zaal heb je het mooie dubbele effect dat je je ook voorstelt dat dit blijkbaar in de jaren 60 en 70 nog voor kinderen verantwoord werd gevonden. En dan komt er nog een extra, als je erover na gaat denken, nog een extra bodem overheen. Van, is dat nou wel zo'n ramp? Zijn we weer niet veel te beschermend voor onze kinderen? En moet er niet af en toe een stevig verhaal
precies,
gaan?
Want dat is eigenlijk wat je eronder vertelt. Hè?
Nou, wat ik hiermee voornamelijk wil vertellen is hoe je kinderen toch wel kan mishandelen met goede bedoelingen. Want Anne de Vries had dat natuurlijk met de allerbeste bedoelingen geschreven. Maar dit ga je toch niet voorlezen aan kinderen van 4, 5. Dat is krankzinnig.
Maar zeg je toch ook niet een beetje dat wij wel heel erg teer zijn? En heel erg fijngevoelig voor onze kinderzieltjes?
Dat zit me ook in het verhaal van de stem en zo. En of je wel of niet mag slaan. En het jongetje op de vluchtheuvel. Ja, het zit er wel doorheen. Maar... zo ergens vroeger hoeft het natuurlijk niet. En we zijn waarschijnlijk doorgeslagen, ja. Maar nog niet zo ver als de Scandinaviërs. We zitten er altijd een beetje tussen. En het is ook een beetje een slingerbeweging. Op een gegeven moment wordt het weer wat pittiger.
Want je slaat jezelf heel handig over als vader. Komt aan de zijlijn.
Nee, ik vertel uitvoerig over de oorlog over de groenten. En hoe ik door mijn eigen dochter ben verslagen. Want ik mocht niet slaan. Ja, dan krijg je dit.
Ja, deze
was erg genoeg.
Ja, nee, dat is waar, ja. Je hebt gelijk.
Ja, wel een beetje, ja.
Maar is dat iets waar je op terugkijkt en denkt van die hele ontwikkeling? Want het is eigenlijk vrij snel gegaan, hè? Van jouw opa naar jouw vader, meester Middelkoop en jijzelf.
Ja.
Ook andere leiders oplevert.
Ja, zeker. Nou ja, de man-vrouw verhoudingen zijn in heel korte tijd immens veranderd. En daarmee ook de ouder-kind verhoudingen en de overheid, burgervrouw. Alles is binnen 30, 40 jaar door elkaar gehusteld op zijn kop komen te staan. En daar zitten we eigenlijk nog steeds middenin. Dus een hele hoop problemen ook op scholen komen er ook uit voort. Dat het volstrekt niet meer vanzelf spreekt dat de juf en de meester gezag hebben. Dat moeten ze verdienen voor onmogelijke groepen. Totaal gemengde kinderen van helemaal op middelbare school, waar iedere uur een nieuwe groep binnenkomt. Dat is een totale heksentoer.
En hoe verdien je dat? Heb je daar enig idee van?
Ja, ik denk dat het wel redelijk duidelijk is hoe je dat verdient. Alleen, dat kan natuurlijk lang niet iedereen. Je moet vooral gevoel voor humor hebben. Je moet ontzettend goed, heel sociaal intelligent zijn om aan te voelen waar de ringleaders zitten, wie je eruit moet pikken, met wie je wel kan gaan vechten en met wie niet. Waar de zwakke en de sterke punten. En dat moet je allemaal. En dat, op de lagere school heb je tenminste één klas. Maar op de middelbare school moet je dat uur na uur. En kinderen tussen de 12 en de 18. Dat is. Ik neem mijn pet zeer diep af. En vind ook dat die mensen. Het idee, dat zit me al heel lang dwars. Het idee dat in Nederland. Managers, bestuurders, mensen die over het geld gaan, tonnen verdienen per jaar. En dat een leraar blij moet zijn als hij met 30, 40.000 euro thuiskomt. Terwijl die ontzaglijk veel belangrijker werk doen, zwaarder werk doen, moeilijker werk doen. Het gaat wel voor meer beroepen, maar dit is een hele duidelijke.
Mm-hmm.
Dat is niet in de haak.
En dan red je het niet met de kwaliteiten van meester Middelkoop. Sterker nog, die zou het waarschijnlijk moeten afleggen.
Nee, die zou het nu moeten afleggen. Want er zijn overigens nog steeds. Kijk, het begint er al mee dat er heel weinig mannen in het basisonderwijs zitten. Dat is echt ook een probleem. En als ze er al zijn, ja, dan kunnen ze natuurlijk nauwelijks terugvallen op geweld.
Ja.
Misschien wel een beetje dreigend en fysiek. En het is op het schoolplein wel degelijk handig als twee jongetjes vechten, dat je ze met één hand in hun nek uit elkaar kan halen. En daar zal niemand bezwaar tegen hebben. En dat is voor een juffie van 22 ook al lastig. Want die kereltjes kunnen behoorlijk sterk zijn. En ze lopen heel hard weg. Dus ja, een paar kerels in de buurt is best lekker natuurlijk. We zijn uiteindelijk ook apen nog steeds.
Ja, en je zegt al, het is een behoorlijk probleem. Want er zijn helemaal geen mannen meer die lesgeven in het basisonderwijs. In elk geval heel weinig. En dat heeft gevolgen voor de leiders van nu.
Dat vermoed ik, ja. Ik weet... Ik ben erachter gekomen dat er ontzettend veel geschreven is over leiderschap. En dan moet je jezelf weer een beetje beschermen door dat dan niet allemaal te gaan lezen. Maar op die planken managementboeken en zo. En er zijn 7 type leiders, maar ook 9. En er zijn ook 15 type leiders. En er zijn eigenlijk maar 2 type leiders. Kortom, iedere boerenlul die daar een boek over schrijft en er rijk mee wordt, en dat zijn voornamelijk Amerikanen, die heeft daar een theorie over. En sommige boeken maken uiteindelijk leggen de nadruk op de volgers, de discipelen. Mm-hmm. Die bepalen eigenlijk wat voor soort leider een kans krijgt. Dat is ook eigenlijk wel logisch. Je moet het wel met z'n allen willen. En als mensen echt niet willen, dan gaat een leider neer. Laatst weer met Morsi gezien. Het prachtige opkomst en ondergang van een leider. Eerst Mubarak, toen Morsi. Dat is natuurlijk een laboratorium op dit moment in Egypte voor leiderschap. Ook op buurtniveau. Het moet ontzettend spannend zijn. Maar hier is het natuurlijk allemaal erg getechnocratiseerd.
Ja, Samson, Rutte en Willem-Alexander zullen geen meeste middel kopen hebben.
Nee. Die hebben ze niet gehad ook. Nee.
En Klaus zal Willem-Alexander ook niet alle hoeken van het paleis hebben laten zien.
Natuurlijk niet. En ik denk ook uiteindelijk dat dat niet nodig hoeft te zijn. Natuurlijk niet, nee.
Trouwens, nog een vraag van een luisteraar, Marjan van der Velde. Hoe bedoelt Erik nog niet zo erg doorgeslagen als Scandinavië als het gaat over onderwijs?
Nou, ik heb niet echt verstand van Scandinavië. Maar ik kijk af en toe naar Stine Jensen en je leest wel eens wat. Maar,
en je hebt Sylvia Witteman vanochtend gelezen.
Ja, de Denemarken, ja, dat was ook echt leuk. Ja. Nee, die hebben altijd in ieder geval de naam dat het daar allemaal nog iets socialer en nog netter en nog minder slaan. En weet je, nog softer is.
Samson zat trouwens in de zaal, hè, in de stoep in Spijkenisse.
Hij was in Spijkenisse, ja.
Jouw uitnodiging, hoe is dat gegaan?
Ja. Ik zei, er is een karweitje te doen tussen ons ergens in de komende week.
Wat voor karweitje,
ja,
Erik.
Dat ga ik je niet vertellen, maar ik ga iets met hem doen.
Je gaat iets met
ik
hem doen?
Iets met hem
klinkt
doen.
Het echt alsof ik weet niet wat gaat gebeuren.
Nou ja, dat is toch niet belangrijk. Daar komt het volk wel achter, wat we gaan doen. En toen zei ik, ja, maar ik wist helemaal niet of hij mij kende. Het bleek overigens dat hij destijds nog wel naar een voorstelling van Diederik van Vleuten en mij is geweest. Dus hij volgde ons wel een beetje. Nou, hij is ruim 10 jaar jonger dan ik. En toen zei ik, dan, ik heb nu een voorstelling, die is jou op het lijf geschreven. Kom erbij. En tot mijn grote verbazing lukte hem dat.
En had je die grap er toen al in zit?
Over zijn
leiderschap.
De jonge leeuwen die. Dat zat er al een hele tijd in. Ik noem niet altijd dezelfde namen, maar hij hoort daar wel bij natuurlijk. Hoe snel je beschadigd wordt, natuurlijk. En dan gebruik ik het beeld van die Costa Concordia, die toen hij overeind getrokken werd. Had maar 1,5 jaar in het water gelegen. Maar dan, je zag dus die verroeste kant. En dat vond ik heel. Ik vond dat een heel akelige foto. Dat is echt zo. En zo kunnen leiders er ook heel kort na een aantreden uitkomen te zien. Ook letterlijk grijs. Weet je. We hebben Obama natuurlijk ook grijs zien worden. Was anders misschien ook wel gebeurd. Maar nu denk ik toch wel 2 keer zo snel.
En voelt dat dan nog? Was je er heel erg van bewust dat hij daar in de zaal zat?
Nee.
Ja, waarschijnlijk. Nee?
Nee. Dat vergeet je echt. Nee. Nee, er zijn zoveel processen. Zeker als de voorstelling nog niet is ingedaald, zeg maar. Dat je nog constant bezig bent te werken en je hoofd te laten snorren. Dan heb je daar geen tijd voor. Nee.
Het gaat uiteraard, als het over leiderschap gaat, ook heel erg over vertrouwen. Vanochtend stond een interessant interview met econome Norina Hertz in de Volkskrant. Waarin ze heeft overigens een boek gepubliceerd. Dat heet Deze beslissing verandert je leven. Heel Amerikaanse, is trouwens Brits. En zij adviseert onder andere regeringsleiders. Ze zegt in dit interview van ondanks het feit dat artsen heel hoog scoren op de lijst van wie mensen vertrouwen.
Je moet wel.
Ja. Moet je dat juist helemaal niet, zegt zij. Je moet vooral een beetje zelf nadenken en rekenen.
Ja, dat rekenen vond ik een hele goeie. Zelf nadenken is altijd goed. Ik denk dat uiteindelijk heel erg veel neerkomt op common sense, zoals dat heet. Mm-hmm. Toch, daar hebben wij een beetje. Ik geloof niet dat wij daar een hele goede uitdrukking voor hebben. Want gezond gevoel, dat gaat de verkeerde kant op.
Ja.
Maar common sense, je boerenverstand. Dat is
dat is de uitdrukking.
Dat is in heel veel, op heel veel terreinen, denk ik.
Of je intuïtie?
De intuïtie, zeker opvoeding, is dat denk ik een goede raadgever. Dat zal ik altijd iedereen. Maar als het gaat om medische expertise, zou ik toch maar wel op artsen vertrouwen. Want ik doe dat wel. Ik heb ook een groot vertrouwen. Maar het gekke is dat mensen, ondanks dat ze groot vertrouwen hebben in artsen, geloof ik in ieder geval in Nederland, dat ze toch wel vaak een second opinion zoeken. En dat is nou natuurlijk wel weer heel slim. Zeker als het om zulke ingrijpende besluiten gaat. Zij beschrijft dus, als ik het me goed herinner, dat er werd haar een hele gevaarlijke operatie aangepraat. En een deurtje verder zei een specialist dat het helemaal niet nodig was.
Ja, precies. Dat is natuurlijk het gevaar van de second
dat is
opinion.
Grote, ja, en de third en de fourth. Want dan word je van het kastje naar de muur gestuurd. Dus Dat is heel moeilijk. En iedereen heeft toch de neiging op dit moment om even op internet toch te gaan zoeken of er niet nog wat anders over bekend is. Dat is logisch.
En dat vertrouwen daalt natuurlijk dan op het moment dat je hoort dat er zeer diverse opvattingen, ideeën, adviezen zijn.
Ja, ik moet zeggen, ik heb ook een rare ervaring gehad hoor. Dat schiet me nu opeens te binnen, ook een paar jaar geleden. Met een, het was toch echt een specialist. Die zo achterloos, even kijken, even draaien. En een meningetje gaf. Het was allemaal zo flutterig. En het kostte wel 90 euro.
90 euro?
Ja, en die voor het consultje. En die pijn die bleef gewoon. En daar ging hij helemaal niets aan veranderen. Het sloeg eigenlijk gewoon nergens op. Terwijl dat een buitengewoon hoog opgeleide, goed aangeschreven man was. Man, in dit geval.
Ja.
Want in de medische stand is het ongeveer 50-50 nu. Maar dat viel me toen wel tegen. En dan ga je inderdaad denken van, ga maar niet blindelings erop op neer.
Is het trouwens helemaal niet 50-50? Hè? Als je het over macht en leiderschap hebt, heb je het in jouw geval toch meestal over, ik geloof dat alleen Merkel even voorbij komt. En verder zijn het allemaal mannen.
Ja, aan het eind even met de slechte leiders. Heel even Thatcher, heel even Merkel. In de politiek heb je dat al gauw natuurlijk. En ik kom maar even op via die stem en zo. Maar dat is eigenlijk weer een heel apart terrein. Het leidinggeven van vrouwen. En het zit in het gezagsverhouding met dochters en zoon een klein beetje. Maar dat is waar. Dat is een beetje. Op de een of andere manier wou dat er niet in zwemmen. Dat onderwerp. Nee.
Maar realiseerde je dat? Heb je daar nog een moment aan gedacht?
Jawel. Ik ben er ook wel eens een keer op aangesproken na een try-out.
Oh ja.
Een beetje bits. Er komt helemaal geen vrouw in voor. Nee. Nou, waarom denk je? Nee, dat is dat heeft.
Maar Louis van Gaal gelukkig wel.
Zoiets ontstaat of niet.
Ja.
Louis wel, ja.
Ja. Laten we even luisteren naar die ene grote leider die wij nog kennen in Nederland.
Twijfelen, daar houden wij niet meer zo van. Anno 2013. Twijfelen doe je maar in je eigen tijd. Ja? Er zijn eigenlijk nog maar twee plekken in het moderne Nederland waar je ongegeneerd in je gezicht kan worden toegeblaft. En dat is punt 1 in het theater. Als je het leuk vond om op de eerste rij te gaan zitten. En punt 2 in het Nederlands. Elftal, heel goed. Zo moeilijk was dat toch niet? Maar zij was de enige die het goed had. Grijns van je bek. Want Louis van Gaal, als die wat tegen je zegt, dan doe je het wel. Van Gaal heeft als mens en als coach en als rolmodel 3 hele belangrijke basiskwaliteiten. En dat zijn... A! Volume. B. Houding. Kaarsrecht, nekrecht, schouders naar beneden en een reet als een opelka. Dat, heel goed. En C. Gevoel. Dat beseffen maar weinig mensen. Maar Louis van Gaal is in wezen een gevoelsmens.
Hoe is dat?
Nou... Luister niet samen met de cabaretier een try-out voorstelling terug, kan ik zeggen.
Nou,
ik krijg helemaal de zenuwen van hoe jij naar jezelf aan het luisteren bent.
Meen je dat nou?
Ja, een beetje wel.
Ik zat me nu ook gewoon echt in te houden. Laat ik niet te veel bewegen. Maar ik zit heel erg mee te luisteren, ja.
Ik vond het wel een van de hoogtepunten trouwens, Louis van Gaal.
Ik doe overigens helemaal mijn best niet. Het was ook nog een misverstandje in die Volkskrant recensie. Die imitatie niet goed is. Nee, die is natuurlijk niet goed. Want ik doe ook helemaal mijn best niet om Van Gaal goed te imiteren. Maar dat soort strip Van Gaal die ik ervan maak, die in mijn eigen kraam te pas komt. Ik zou hem ook nooit op televisie doen op die manier. Want hij heeft een hele lastige stem.
Ja, wat is er lastig aan?
Ja, hij heeft een timbre en een Amsterdamse accent. Hij komt ook, geloof ik, uit Watergraafsmeer. Wat ik gewoon niet kan treffen.
En een beetje ademtekort ook?
Ja, ik heb vaak genoeg geprobeerd. Maar Louis is nu heel goed in conditie. Hoor. Hij is enorm afgevallen. En hij heeft nu geen ademtekort meer. Ik denk dat hij 3 keer zo goede conditie heeft als ik.
En klopt het dat hij ooit tegen jou heeft gezegd dat hij het een hele eer zou vinden als jij hem zou persifleren?
Prachtig moment. Hij was bij Studio Spaan.
Oh, en, daar was het?
Ja, daar vroeg iemand inderdaad. En toen zei hij dat tegen mij. Ja, zou ik een eer vinden. Nou, bij deze...
Is hij al komen kijken?
Master van Gaal? Nee, hij zal zeker een keer komen. Het lijkt me ontzettend leuk, want als zo iemand in de zaal zit, dan weet iedereen dat ook.
Ja, dan is het natuurlijk...
Harry van Rij is in Eindhoven een keer naar Diederik en mij wezen kijken. En er ging een soort gejuich op toen hij binnenkwam.
Oh ja?
Ja, want iedereen ziet zo iemand. En als hij dan nog aan de beurt komt ook, ja, dan is het het huis te klein.
Zal het nou iemand zijn die dat nog heel spannend vindt dan?
Om genoemd te worden.
Ja, nou ja, dat je dat dan weet en dat je naar die voorstelling dat iedereen jou ziet en op jou let.
Ja, nou ja, als mensen echt beroemd zijn, dan zijn ze zijn niet anders gewend, weet je.
Ja, maar goed, als je dan naar een voorstelling gaat waarvan je weet dat jij gepersifleerd wordt.
Ja, nou, dat weten ze dan, ja, in dit geval zouden we van het weten. Het. Maar Van Rij wist dat volgens mij niet. En ja, ze altijd, al gaan ze naar de bioscoop. Of waar dan ook naartoe. Ze worden altijd herkend en gespot en op hun schouders getikt en uitgescholden en om handtekeningen gevraagd. Ja, dat zijn de categorie A Nederlanders. Die hebben
nog
dat.
Een vraag of opmerking van de luisteraar. Hartelijke groet aan Erik van Wilbert Stuifbergen.
Ah, Wilbert.
Wat vindt hij van het leiderschap van Rutte, die eind deze week gezellig voor zaken naar China gaat?
Nou ja, over het leiderschap van Rutte, daar laat ik wel hier en daar wat van doorschemeren. Maar daar is ook al zo ontzettend veel over geschreven. Ja, de banden met China worden echt niet minder. Wat China ook uithaalt.
Het is niet voor niks dat deze vraag wordt gesteld. Want jij hebt je toen ontzettend kwaad gemaakt en een boycott voorgesteld.
Ja,
Olympische Spelen in China 2012.
Ja, en wat erg onder de tafel is, wordt geschoven toen al en nu nog steeds. Dat is de vervolging in China van een aantal soorten minderheden. Maar vooral Falun Gong. Ze noemen het een secte, want het is gewoon een soort spirituele beweging.
Mm-hmm.
Maar echt vele tienduizenden, misschien wel honderdduizenden zijn afgevoerd, naar gevangenis gesleept, vermoord. Sterke aanwijzingen dat de organen bij ze weg worden gehaald. Echt walgelijke zaken. Daar zijn vrij uitgebreid. Er zijn boeken over geschreven en niemand doet er iets mee.
Mm-hmm.
En je krijgt geen grip op China. En natuurlijk, die zaken gaan gewoon door. En Rutte kan het zich helemaal niet permitteren om daar niet naartoe te gaan. En niemand eigenlijk meer. Mm. Dus ja, dat is een hele lastige zaak. Het zal van binnenuit China moeten gaan komen. Dus sowieso, in de loop van de eeuw. En daar gist een heleboel, dus dat kan zomaar aan de gang gaan daar.
Laten we het over het leiderschap van de cabaretier hebben. Wat jij dus in zekere zin even hebt laten zien toen je die boycott voorstelde tegen China.
Ja.
Hoe zie je dat eigenlijk? Heb je het gevoel dat je... Of heb je het gevoel, wat is dat voor vraag? Heb je macht als cabaretier? Vind je dat? Ervaar je dat zo?
Nou, je hebt natuurlijk meer macht in zekere zin dan iemand die podia in ieder geval niet heeft.
Hm.
De letterlijke podia in het land, de theaters, maar ook de radio, televisie. Ik merkte toen met China heel sterk dat het simpele feit dat ik een eloquente brief kon schrijven in de Volkskrant, dat ze die wilden plaatsen. En dat je de beuk erin kan gooien. En dat je vervolgens bij Paul Witteman kan gaan zitten. Dat had ook toen wel iets te maken met het feit dat ze mij kenden. Van andere plekken en momenten en televisieprogramma's. Dus heb je dat podium. En daar moet je, denk ik, in de loop van je leven heel soms, als je echt vindt dat het moet, gebruik van maken. En de een doet dat vaker dan de ander. Ik had toen interessante discussies natuurlijk met Freek de Jonge, die toen een beetje de oervader werd genoemd. Hoewel bijvoorbeeld Wim Kan was al veel eerder zwaar in actie tegen de Japanse keizer.
Mm-hmm.
En cabaretiers hebben dat denk ik altijd wel gedaan. Maar Freek had een soort leergeld betaald, vond hij. En hij dacht dat het toch niet zoveel nut had. Dus sloot hij zich toen niet aan bij de China-actie. Had ook te maken
omdat hij voorheen Argentinië...
Ja, en het had er ook mee te maken dat Argentinië zat volgens hem min of meer in ons vriendschappelijke kamp. Die hoorden ook bij het Westen. Dus je vrienden kan je daarop pakken en aanvallen. En China was toch al min of meer de vijand. Dus het had geen zin om je daar tegen te verzetten.
Maar wanneer laat je je stem horen en wanneer niet? Want het is niet zo dat jij nou de cabaretier bent die enorm van leer trekt. Hè?
Nee,
ook niet in deze voorstelling.
Nee.
Die zich heel... Ja,
ik vond het heel erg opvallend toen.
Mm-hmm.
Dat heeft ook mee te maken hoe wat je zelf op dat moment leest, ziet en denkt. Maar dat er ontzettend weinig commentaar was. Niet eens zwaar protest of gewoon überhaupt. Iedereen vond het volkomen normaal dat de Olympische Spelen daar werden gehouden. En ik was er een jaar van tevoren. En een heleboel mensen vonden het veel te laat. Als je ziet wat er nog allemaal tussen is gebeurd, met Tibet vooral, dan was het sowieso raar nog niet. Maar er was toen niemand anders. En dat is onder andere een groot verschil nu met Sochi, waar iedereen al maanden en zelfs jaren op zijn achterste benen staat. Omdat Rusland gaat veel meer in discussie. Dat is ook opener, daar kan je ook makkelijker naartoe. Je kan daar documentaires maken. Ze komen met die wet. Die zijn als het ware kwetsbaarder.
En daarom horen we je stem nu niet en toen wel?
Nou, toen was het leek mij het nodiger.
Mm-hmm.
En daar komt ook nog bij dat ik het principeel echt een andere zaak vond. Dat China is een eenpartijstaat. Waarvan wij bij wijze van spreken op school geleerd hebben wat dat betekent. Het hele Oostblok, de hele de geschiedenis van het communisme, ook van het fascisme. Als één partij het voor het zeggen heeft, van A tot Z. Dat betekent hoe dan ook terreur.
Van meester Middelkoop hebben we dat gehoord.
Ja, nou, onder andere. Nou, die heeft het geweten. Zelf ook. Dus het was heel erg raar. Die beslissing was al in 2001 genomen. Dat is allemaal fair deal, maar dat zoveel mensen daarmee akkoord gingen. En toen hebben we flinke stenen in de vijver gegooid. En er is toen behoorlijk veel nog boven water gekomen. En de Olympische Spelen gingen natuurlijk gewoon door. Ja.
Wat ik net zei, je bent niet iemand die enorm tekeer gaat op die bühne.
Nee, dat is niet mijn humeur.
Het klassieke cabaret, is het? In zekere zin?
Dat ook weer niet, natuurlijk. Want dat gevoel heb ik niet.
Nee?
Helemaal het klassieke cabaret. Mm-hmm. Nee, dat is toch echt meer liedje, praatje, losse nummers, mm-hmm. revue-achtige, jaren 70. Dat gevoel heb ik niet.
Je hebt gekozen voor een hele jonge regisseur. Die zegt van, hij kan ontzettend lachen om van die hele heftige grappen van Hans Steeuwen. Maar hij zal het zelf niet doen.
Nee, het is niet zo
Jeroen
vaak.
Jeroen Woe, hè?
Jeroen Woe van Van der Laan en Woe. Het is wel zo dat als ik dan een keer een hele nare grap maak, dan komt hij ook eigenlijk des te harder aan, omdat ze het van mij niet zo gauw verwachten.
Mm-hmm.
En er zit eigenlijk in iedere voorstelling wel een aantal. Destijds ook met Diederik. Kijk, Diederik en ik zijn allebei beschaafde gymnasiasten. En sommigen zullen ons zelfs kakkers noemen, bij wijze van spreken. God, ik kom uit Haarlem, Heemstede, en Diederik kwam uit Bergen. En daarom komt het des te harder aan. Als je een keer uithaalt.
Ja.
Je speelt zoals je bent. En dit is mijn stijl en mijn genre. En als ik een keer een stukje woede uithaal kan doen, is het misschien wel des te effectiever.
Schettino gaat allen kijken. En wat staat er op de tegel, Erik van Muiswinkel?
Op de tegel staat 3 holes a day, keep the doctor away.
Ja.
En je zou je kunnen herinneren, dat komt ook uit de voorstelling.
Ja, die ken ik, die komt mij bekend voor.
Het tegeltje wat John F. Kennedy boven zijn bureau had hangen. Ja. Want die streepte de dames pas af van zijn lijstje als hij ze in alle 3 de openingen had ontvangen.
Ook een fijne lijn.
En Hans en Theo zouden dat op hun manier vertellen. Maar ik vertel het zo, maar het is hetzelfde.
Met een heel goed stemgeluid
in
ook,
de mond,
John
en van voor en van achter. Ja, John F. Kennedy, een goede stem.
Dank
maar
je wel.
Zo'n schurk was dat, ja.
Erik van Muiswinkel, zo dadelijk op deze zender 2 dingen. Vanavond spreekt Margreet Rijntjes met journalist Arie-Jan Korteweg over het fenomeen Marine Le Pen. En is er ook nog een gesprek over Big Brother is Watching You. Een mooie avond verder.
Dank meneer Van Muiswinkel, dit was aflevering 2728. Morgen praten wij met muzikant Mike Meijer over zijn plaat en boek Einzelgänger. Tot dan.
Radio 1. Kunststof.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Zo, lieverd. Wat zullen we deze vakantie eens doen?
Nou, ik wil een mooie rondreis.
Ik wil mijn eigen paradijs.
Samen zwemmen met een dolfijn.
Chillen met een goed glas wijn.
1 groot avontuur.
Ja, ik wil vooral niet duur. Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl of bel nu met een van onze 30 cruise specialisten via 0900 0922.
15 cent per minuut.
Oké, Frank. Als verdachte zit jij straks tegenover de rechter. Kom met een goed pleidooi, want je hebt zo 3 uit te pakken. Dat is nadelig voor mij als advocaat, maar voor jou ook niet leuk. Nou, kerel, zet hem op en sms even hoe het ging, hè.
Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op optimix.nl.
Een opdracht geven aan een organisatieadviesbureau doe je alleen als er een serieus vraagstuk speelt dat vraagt om specifieke kennis en ervaring. Kies daarom voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA, zoals Van Beekveld en Terpstra. ROA, de de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Kijk op roa-advies.nl.
Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf €20 is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.
Als ZZP'er bent u eigenlijk twee personen tegelijk.
Wie, ik? Nee, hij bedoelt jou. Ik? Nee, jij.
Want u bent zowel ondernemer met een bedrijf...
Ja, dat ben ik.
...als enige werknemer van dat bedrijf.
Nee, dat ben ik ook.
Dat kan een mooi voordeel opleveren. Want met het ZZP-voordeelplan van Toyota... heeft u met een Prius plug-in hybrid privé geen bijtelling... terwijl uw bedrijf belastingvoordeel krijgt. Waardoor u al een Toyota Prius plug-in rijdt vanaf €8.735... Maar alleen als hij voor 1 januari op uw naam staat. Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak.
Dit is Radio 1.